Wij willen met u lezen, gemeente, allereerst een gedeelte uit Johannes 7, de eerste 9 verzen. En daarna lezen we ook enkele verzen uit 1 Korinthe 15. Dus allereerst Johannes 7, de eerste 9 verzen, en daarna uit 1 Korinthe 15, de eerste 11 verzen. Johannes 7, en na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgene en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreekt. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zei tot hen: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelve getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Tot zover dit gedeelte uit Johannes 7. Vervolgens lezen we met u uit 1 Korinthe 15, de eerste 11 verzen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het eerste gedeelte van vers 7 van dit laatste hoofdstuk, 1 Korinthe 15, vers 7a. Deze woorden: daarna is hij gezien van Jacobus. Drie hoofdlijnen. We schrijven als thema boven de prediking de verschijning van de Heere Jezus aan Jacobus. We staan stil bij Jacobus in duisternis. We staan ook stil bij Jacobus in het licht. En we staan tenslotte stil bij Jacobus' wandel in het licht. Dus Jezus' verschijning aan Jacobus. Jacobus in duisternis, Jacobus in het licht, Jacobus wandel in het licht. Gemeente, jongens en meisjes, als je iets met je eigen ogen gezien hebt, dan weet je zeker dat het gebeurd is. Stel, er is ruzie op het schoolplein en de ene geeft de andere een klap. En later zegt degene die die klap gegeven heeft, dat heb ik niet gedaan. Dan zeg je, je jokt, je liegt, want ik heb het zelf gezien dat je het gedaan hebt. Ja toch, wat je met je eigen ogen gezien hebt, daar twijfel je niet aan. Maar daarvan zeg je, ik weet het zeker, want ik heb het zelf gezien. En jongens en meisjes, zo zijn er in de dagen van het Nieuwe Testament ook tal van mensen die zeker weten dat de Heere Jezus is opgestaan. Waarom? Omdat ze hem na zijn opstanding hebben ontmoet. Ik denk aan Maria Magdalena. Ik denk aan de andere vrouwen. Aan de Emmausgangers, aan Petrus, aan de discipelen en aan tal van anderen. Ze hebben allemaal met hun eigen ogen gezien hoe de Heere Jezus als de levende zaligmaker aan hen is verschenen. En daarom twijfelden ze er geen ogenblik aan. Hij leeft. Want ze hebben hem zelf ontmoet. En nu noemt Paulus in het gedeelte dat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben ook een aantal van die mensen op aan wie de Heere Jezus na zijn opstanding is verschenen. Paulus maakt melding van zijn verschijning aan Petrus, die hier in 1 Korinthe 15 wordt aangeduid met de naam Cephas. Paulus maakt ook melding van Jezus' verschijning aan de apostelkring in zijn geheel op paasavond. Maar ook aan zijn verschijning aan een grote samenkomst waarbij meer dan 500 gelovigen aanwezig waren. En als hij al die verschillende getuigen heeft genoemd, maakt hij ook melding van Jacobus. Hij schrijft aan het begin van dit zevende vers, daarna is hij gezien van Jacobus. Jacobus, wie is hij? Nou, we kennen in het Nieuwe Testament een drietal mannen die met die naam worden aangeduid. De meest bekende is Jacobus, de broer van de apostel Johannes. Samen met zijn broer behoort hij dus tot de apostelkring. En de tweede die de naam Jacobus draagt is ook een apostel. Dat is Jacobus, de zoon van Alfeus. Maar omdat Paulus bij zijn opsomming van die verschillende getuigen de verschijning aan Jacobus laat vallen na zijn verschijning aan de apostelkring, vallen de twee apostelen die de naam Jacobus dragen af. En zullen we hier moeten denken aan die derde die in het Nieuwe Testament met de naam Jacobus wordt aangeduid. En dat is Jacobus, de broeder des Heren. Paulus kent hem goed. Meermalen is hij bij hem op bezoek geweest en heeft hij hem gesproken. En ongetwijfeld zal Jacobus in die ontmoeting met Paulus ook melding gemaakt hebben van het grote wonder dat de Heere Jezus ook aan hem is verschenen. en ook hem heeft ingeleid in de kring van zijn discipelen. Dus het gaat in onze tekst om Jacobus, een van de broers van de Heere Jezus. Want uit datgene wat ons in het Nieuwe Testament verteld wordt, wordt duidelijk, de Heere Jezus heeft ook broers en zussen gehad. Lucas die schrijft het al in het kerstevangelie. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is er al een uitdrukking van dat op zijn geboorte andere geboorten uit Maria zijn gevolgd. En ook elders in het evangelie lezen we daarover. In Markus 6 lezen we dat de Heere Jezus 4 broers heeft gehad. Allereerst Jacobus, maar daarnaast ook Jozes, Judas en Simon. En verder lezen we in de Bijbel dat ook zussen tot het gezin van Jozef en Maria hebben behoord. Hij was dus niet enig kind. Nee, hij is groot geworden in een groot gezin, net zoals meerdere onder ons. De Rooms-Katholieke Kerk ontkent dat. Die beleidt Maria als altijd maagd en denkt dan bij de broers en zussen aan neven en nichten. Maar als we het getuigenis van het Nieuwe Testament in alle eerlijkheid en directheid op ons laten toekomen, dan mogen we toch zeggen, broers, zussen hebben deel uitgemaakt van het huisgezin van Jozef en Maria. Alleen, als de Heere Jezus zijn werk onder de mensen begint, dan zien zijn broers en zussen aanvankelijk bitter weinig in hem. Als we de gegevens uit de Bijbel op een rij zetten, dan bemerken we, ze ergeren zich aan hem. Als hij zich aan de mensen begint te openbaren, dan denken ze, wat verbeeldt hij zich eigenlijk? En op zich kunnen we ons dat wel enigszins voorstellen. Denk het u in, ze zijn samen met hem opgegroeid, hebben gegeten aan dezelfde tafel, hebben samen lief en leed gedeeld, samen werkzaam geweest in de timmermanswerkplaats van Jozef. En zou hij dan de beloofde Messias zijn? Hun eigen broer met wie ze aan tafel hebben verkeerd en met wie ze samen hebben gezworven door de straten van Nazareth. Zou hij dan de grote zoon van David zijn, de lang beloofde Messias? Nee, dat kunnen ze niet geloven. En daarom, als de Heere Jezus zijn werk onder de mensen begint, dan zien we de ergernis bij de broers en bij de zussen groeien. De Bijbel geeft er ons enkele voorbeelden van. Als de Heere Jezus in Capernaum is en daar preekt en wonderen doet, dan stromen de mensen van alle kanten toe. De ijver van Gods huis vervult hem. Hij is vol van Gods geest, doet tekenen en wonderen. Velen hangen aan zijn lippen. Maar als de andere gezinsleden dat horen, dat de mensen zich om hem verdringen, dan gaan ze naar hem toe en willen hem met zachte hand mee naar buiten nemen. Want zo zeggen ze dan, hij is buiten zijn zinnen. Markus 3. Met andere woorden, hij weet niet wat hij doet. Hedendaags gezegd, hij heeft last van godsdienstwaanzin. Hij is buiten zijn zinnen. Ziet u het? Ergernis. Ongeloof. Bij de broers van de Heere Jezus en dus ook bij Jacobus. En dat is er in de loop van de tijd niet beter op geworden. Dat komt ook duidelijk naar voren in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben uit Johannes 7. Het is dan ongeveer een half jaar voor Goede Vrijdag. Het loofhuttefeest breekt aan. En als de Heer Jezus dan niet met de andere pelgrims vanuit Galilea optrekt naar Jeruzalem, dan komen zijn broers naar hem toe en ze zeggen: als je nu wilt dat het volk je aanvaardt als de beloofde Messias, ga dan ook naar Jeruzalem en doe dan ook daar je wonderen. Alleen, dat bedoelen ze niet opbouwend, omdat ze zo graag zien dat het volk hun broer als de verlosser, als de beloofde Messias aanvaardt. Nee, dat bedoelen ze spottend. Want zo tekent Johannes aan in dat gelezen stuk: ook zijn broeders geloofden niet in hem. Ze willen er niet van weten dat hij de beloofde verlosser is. En daarom ook zijn broeders, inclusief Jacobus, geloofden niet in hem. En het kruis zal tenslotte het ongeloof in het hart van Jezus broers alleen maar hebben doen toenemen. Ze zullen wel tegen elkaar gezegd hebben: zie je nu wel? Zie je nu wel dat het alles één grote inbeelding is geweest, één grote fictie? Dat komt er nu van. Nu sterft hij als een gevloekte, als een uitgeworpene, roemloos aan het kruis. En let erop, niet één van de broers is erbij als het lichaam van de Heere Jezus van het kruis wordt afgenomen en begraven wordt in de hof van Jozef. Ze willen bij zijn begrafenis niet eens aanwezig zijn, want als wetsgetrouwe Joden willen ze zich met het oog op het te vieren Pascha niet verontreinigen aan het lichaam van een gevloekte. Dat laten ze liever aan anderen over. Ziet u de opklimming, ergernis, ongeloof, resulterend in het verbreken van elke gemeenschap? Nou, wat moet ook dat een bittere druppel zijn geweest in de lijdensbeker van Jezus? Niet alleen het volk, maar ook zijn eigen broers verwerpen hem. Hoe gaat het in vervulling? Waar we van zingen in Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd. Door elk onteerd. En onbekend de zonen mijner moeder. Zelfs zijn broers. Die hem van jongs af hebben meegemaakt. Die zijn godsvrucht hebben gezien en hebben geproefd. Die zijn woorden hebben gehoord en zijn wonderen hebben aanschouwd. Zelfs zijn broers geloven niet in hem. Misschien vindt u dat vreemd. Misschien denkt u bij uzelf: hoe is dat toch mogelijk? Zo de levende bewijzen van zijn messiaschap om je heen te zien en dan toch ongelovig. Ja, maar gemeente, vergis u niet. Jacobus staat veel dichter bij ons dan wij denken. Want net als Jacobus verkeren ook wij in de uiterste nabijheid van Christus. U en ik, wij hebben zijn woord. En als het goed is, lezen we in dat woord. Bovendien, we komen van zondag tot zondag op naar Gods huis. En daar mogen we van hem horen als de gekruisigde en opgestane zaligmaker. En dat is niet zomaar iets. Nee, dwars door dit alles heen is het ten diepste Christus zelf, die in het gewaad van zijn woord wandelt in het midden van zijn gemeente. Met andere woorden, Christus openbaart zich ook aan u. Hij roept u. Hij lokt u. Hij toont u zijn doorboorde handen. Hij stalt keer op keer voor u uit zijn machtig en heerlijk middelaarswerk. Maar de vraag is, wat werkt dat nou uit in ons hart? Heeft het in ons leven wel vrucht gedragen van bekering en geloof? Dat u overtuigd werd van uw schuld, uw zonde, uw verlorenheid, uw doemwaardigheid voor God. Maar ook dat de Heere Jezus u onmisbaar werd en dat u met banden van geloof en liefde aan hem werd verbonden. Jongeren, ouderen, daar gaat het toch om. Dat we er niet maar zitten. En dat we niet slechts de vormen en de plichten in acht nemen. Maar dat ons leven met Christus geborgen wordt in God. Dat we worden losgetrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. En met banden van geloof en liefde verbonden worden aan hem. Dat hij de ereplaats ontvangt in ons hart. Dat ons eigen ik onttroond wordt, kopje ondergaat. Dat we het van hem verliezen. En dat hij ons alles wordt in leven en sterven. En van daaruit dat het komt tot een leven met hem. En tot een wandel met hem. En tot een dienen van hem. Daar gaat het om. En laten we daar dan ook onszelf op beproeven. Of door Gods genade dit de vrucht is van alle arbeid die de Heere ook aan ons ten koste heeft gelegd. Of er berouw is, bekering tot God, het hartelijke geloof in de Heere Jezus Christus, die vrucht. Want nou laat de geschiedenis van vanmorgen ons zien, het kan ook anders. Dat we wel komen onder het woord. Dat u daar bent waar, om met Calvijn te spreken, het bloed van Christus drupt van de kansel. Waar zijn stem klinkt, waar zijn nodigingen worden gehoord. Waar zijn werk wordt uitgestald en uitgeschilderd. En dat het toch niet in het geloof wordt ontvangen. Gemeente, welk een huiveringwekkende werkelijkheid. Zo dicht bij hem. En dan toch zelfhandhaving. Onverschilligheid. Ongeloof. Onbekeerlijkheid. Eigen gerechtigheid. Vasthouden aan de zonde. Blijven wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. En ook zijn broeders, zo nauw met hem verkerend, geloofden niet in hem. Hoe aangrijpend, zo dicht bij hem en toch aan hem voorbij. Hem niet nodig te hebben, genoeg te hebben aan de dingen van dit leven. Eten, drinken, vrolijk zijn of, en daar zat het bij Jacobus op vast, genoeg te hebben aan de uiterlijke vormen van onze godsdienst. Jacobus was immers trouw, leefde naar de wet, was een kind van Abraham en door eigen gerechtigheid verblind, ziet hij niets in Jezus en heeft hij zijn oudste broer niet nodig als zaligmaker, als verlosser en als middelaar. Jacobus in duisternis. En welke nood, als ook ons leven daar nog in ligt uitgetekend. In uiterlijke vormen. In een wettische eigen gerechtigheid. Of in een wereldse oppervlakkigheid. Wat een noodgemeente. Zo dicht bij hem, onder zijn woord zijn middelaarswerk te aanschouwen. En toch nog dezelfde. Dat mag ons wel aangrijpen. En dat mag ons wel brengen tot de bede. Heren, doe mij niet sterven in mijn ongeloof, in mijn onbekeerlijkheid, in mijn eigen gerechtigheid en zelfhandhaving, maar bind ook mijn leven aan uw Zoon. En doe het levende geloof in Christus doorbreken, ook in mijn hart. Kan dat? Ja, dat kan. Want nou lezen we in onze tekst die geweldige woorden. Daarna is hij gezien van Jacobus. Komen wij de tweede hoofdlijn. Jacobus in het licht. We hebben het al even aangestipt. Uit het feit dat Paulus die verschijning aan Jacobus inleidt met het woordje daarna. Daaruit blijkt er zijn al meerdere verschijningen aan vooraf gegaan. Aan Petrus, aan de 12, aan die 500 broeders op eenmaal. En Jacobus zal er ongetwijfeld het een en ander over gehoord hebben. Jacobus, er wordt verteld dat je broer is opgestaan en dat hij is verschenen aan de vrouwen en aan Petrus en aan de apostelkring en aan vele anderen. En nu weten we niet wat dat alles in het hart van Jacobus heeft teweeggebracht. Maar hij zal er wel niet op gerekend hebben dat zijn oudste broer ook aan hem zou verschijnen. Echter, en het klinkt als een machtig evangelie in onze tekst, daarna is hij gezien van Jacobus. Welk een machtig wondergemeente. Christus zoekt ook zijn in ongeloof en eigen gerechtigheid zich verschansende broer op. Hij verschijnt aan hem. Hij openbaart zich aan hem. Hij zegt als het ware, zie Jacobus, zie hier ben ik. Je oudste broeder, door jou veracht en verworpen. Maar door God opgewekt uit de dood. Zie, hier ben ik. Zie mijn doorboorde handen. Zie, hier ben ik. Met in mijn handen de volle buit van mijn kruisdood en opstanding. Jacobus, ik begeer ook jou te verlossen. Ook jou te redden. Ook jou te zaligen. En ook jou deel te geven aan mijn heil. En nu heeft de Heilige Geest ons nergens in de Bijbel meegedeeld wat er nu tussen Jezus en Jacobus is verhandeld. Maar van één ding mogen we wel overtuigd zijn. Jezus heeft de sluier weggenomen. Die Jacobus zielsoog verblindde. En het is Jacobus vergaan als de Emmausgangers. Zijn ongeloof smolt weg als sneeuw voor de zon. Zijn ergernis en verzet maakte plaats voor geloof en aanbidding. Alle obstakels die er waren in het hart van Jacobus zijn door de Heere Jezus weggenomen. En hij is in een levend geloof hem ingelijfd. Wat een wonder. Nu wordt hij met recht een broeder van Christus, lid van dat geestelijke huisgezin waarvan Christus sprak. Zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Welk een genade. Daarna is hij gezien van Jacobus. En gemeente, dan komt de vraag naar ons toe. Weten ook wij daarvan? Dat hij u opzocht in uw duisternis en ongeloof? In de strikken waarmee we misschien net als Jacobus verstrikt zaten in zonde en eigen gerechtigheid? Dat hij tot u kwam? ongedacht. En o, zo verrassend. U ging misschien zonder enige verwachting naar de kerk. Maar o wonder, het woord ging voor u open. En u gevoelde, het is de Heere zelf die op mij toekomt. Mij bepaalt bij mijn nameloze schuld, ellende, vloek en doemwaardigheid. Zodat er van u niets anders overbleef dan een zondaar voor God. Maar dat u ook mocht ervaren. Hij komt op mij toe om zichzelf te verheerlijken. Ook in mijn hart en in mijn leven. Gemeente, welk een genade als hij zich ook aan u openbaart en het ook tot u spreekt om het maar zo te zeggen. Zie, hier ben ik, de gekruisigde en opgestane zaligmaker. Dat u alles om u heen vergeet, dat al het uwe u uit handen valt en dat u de Koning mag aanschouwen in zijn schoonheid en dat hij het voor u openlegt. Nu is het in u en met u niets. En in u en bij u is niets waarmee u voor mij kunt bestaan. Maar nu wil ik alles voor u zijn, in leven en in sterven, de grote wets vervullen, de Heiland, die ook uw zonde heeft geboet, die ook uw schuld heeft betaald, die ook uw vloek heeft gedragen. Ik ben uw heil alleen. Gemeente, hij heeft zijn broer opgezocht, is aan hem verschenen. En toen mocht ook Jacobus het leven vinden in hem. En wanneer dat ook in ons leven plaatsvindt, nogmaals, ja, dan valt al het onze ons uit handen. Dan komen we met al het onze in de dood terecht. Maar dan mag u het leven vinden in de Christus Gods. In zijn bloed, in zijn offer, in zijn gerechtigheid, in het werk door hem volbracht. En dan mag u het in verwondering Jacobus nazeggen. En daarna is hij ook van mij gezien. En weet u, daar kan nou niemand anders de eer voor krijgen dan Christus alleen. Want als hier dan in alle klaarheid staat, daarna is hij gezien van Jacobus, dan legt de werkwoordsvorm die in het Grieks gebruikt wordt open, hoe het initiatief tot deze ontmoeting helemaal van Christus zelf is uitgegaan. Niet Jacobus was de eerste, maar hij verscheen, hij zocht hem op, hij openbaarde zich en als vrucht daarvan is hij door Jacobus gezien. En dat is nog altijd het geheim. Van nature zoekt niemand hem. Van nature gaat ons hart niet naar hem uit. Dan hebben we genoeg aan de dingen van deze wereld. En dan hebben we genoeg aan de vormen van onze godsdienst. En we willen ons leven niet verliezen aan hem. Integendeel, wat hebben we een uitvluchten en wat een verzet. En daarom, ook vandaag, hij is altijd weer opnieuw de eerste. Dat moet toch ook u belijden. Die hem hebt mogen leren kennen. En die in hem uw leven hebt mogen vinden. U beleidt het toch ook? Het was niet uit mij. Het was uit hem. Hij zocht mij. Hij legde zijn hand op mijn hart. Hij openbaarde zich aan mij. En ik mocht in hem het leven vinden. Hij, de eerste. En als u dan vraagt waar dat op teruggaat, dan wordt onze verwondering nog groter. Want dat gaat dan terug op zijn verkiezende genade en op zijn genadig welbehagen, op dat ene wonder. Omdat ik u lief gehad heb met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goederdienst. tierenheid. Gemeente, dan mag u blikken in en door Christus in Gods hart. In Gods vaderhart. Dat al van eeuwigheid af over u bewogen is. En dan zegt u het. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Iemand zegt, maar kan dat nou ook voor mij? Zeker. De geschiedenis die we vanmorgen met elkaar overdenken, bewijst het. En de paasgeschiedenis laat het ons in alle klaarheid zien. Christus heeft in zijn kruisdood en opstanding de macht van de zonde en de duivel en de dood overwonnen. Zou hij dan niet bij machte zijn om ook u tot leven te wekken? Om ook die geestelijke dood die ons van nature zo in de greep heeft te overwinnen en te verdrijven? Heeft hij het niet zelf gesproken? Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Weet u, in het gewaad van zijn woord komt de levende Christus vanmorgen ook op u. En ook op jou toe. Hij doorgrondt u. Hij kent u. Hij weet hoe het er in geestelijk opzicht in uw leven voor staat. En als daar nog die grote nood is van eigen gerechtigheid, onbekeerlijkheid, ongeloof, duisternis, donkerheid, verzet, onwilligheid aan onze kant. Belijd het hem. Hij weet er raad mee. En het is zijn liefste werk om te zoeken en te zaligen. Om te trekken uit de duisternis en te brengen tot zijn wonderbaar licht, opdat ook u in hem het leven zou vinden. En in hem zou mogen eindigen. En dan ook hem van heler harte zou dienen, eren en vrezen. Want daar mondt het in uit. En dat brengt ons bij dat derde en laatste, Jacobus' wandel in het licht. We hebben gezien hoe Jacobus' leven voor Pasen eruit zag. Hij wandelde in de duisternis van het ongeloof. En er ging van zijn leven niets uit. Maar nu, na Pasen, nu de Heere Jezus aan hem is verschenen en het geloof is doorgebroken in zijn hart, nu is er sprake van een hartgrondige omwenteling. Ongeloof heeft plaatsgemaakt voor geloof, ergernis voor verwondering, verzet voor gewilligheid. Niet langer onttrekt hij zich aan de kring van Jezus' discipelen. Nee, hij sluit zich sinds Jezus' verschijning aan hem van harte bij de discipelkring aan. En daarom, waar vinden we Jacobus? Als de Heere Jezus ten hemel is gevaren en Jezus' discipelen in afwachting zijn van de Pinkstergeest, waar vinden we hem dan? Wel, tussen hemelvaart en Pinksteren vinden we hem in het midden van de discipelkring die in Jeruzalem biddend bijeen is. En dan lezen we van de discipelkring in Handelingen 1 vers 14... Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen. En Maria, de moeder van Jezus, en dan komt het, en met zijn broeders. Hoort u het? Dan is Jacobus daar ook bij. En met hem ook zijn andere broers, die kennelijk ook tot geloof zijn gekomen. Welk een rijkdom. Moeder en zonen volgen nu Jezus. En samen zijn ze vergaderd met de andere discipelen in dat ene gebed om de geest van Pinksteren. Kortom, krijgen we deel aan Christus. Dan gaan we ook de gemeenschap zoeken met alle die van Christus zijn. Dan ga je zingen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dan wordt de gemeenschap der heiligen tastbare realiteit. En als we dan Jacobus in die dagen tussen hemelvaart en Pinksteren in Jeruzalem aantreffen, biddend om de geest, dan wordt duidelijk hoe die openbaring van Christus aan ons hart ons ook brengt tot een biddend leven. Samen buigen ze de knieën. Samen is daar het hartelijke gebed om Gods geest, om de kracht uit de hoogte, om die geest van Pinksteren die in al de waarheid zal leiden. Kortom, leren we Christus kennen, dan zeggen we niet, zo, nu ben ik er en nu weet ik het. Nee, de genade die ons bewezen is, maakt ons te meer verlegen om genade. Brengt op de knieën, maakt des te afhankelijker van de Heilige Geest die in al de waarheid leiden zal. Herkennen we het? Ligt daar ook uw leven in uitgetekend? En dan nog iets. Hij sluit zich niet alleen aan bij de discipelkring. Er is niet alleen sprake bij Jacobus van een biddend leven, zeer verlegen om de leiding van Gods geest. Maar verderop in het woord, dan zien we hoe Jacobus langzaam maar zeker ook een voorname plaats heeft gekregen in de discipelkring te Jeruzalem. Hij is er een leidende figuur geworden. Paulus noemt hem in de Galatenbrief zelfs een pilaar van de gemeente, samen met Petrus en Johannes. Met andere woorden, hij is een gezaghebbend getuige geworden. En op de eerste synode van de christelijke kerk, waarvan we lezen in Handelingen 15, daar speelt hij een zeer belangrijke rol. Nou, hier ziet u. Wat Gods genade vermag. Ze hebt herschept een in zichzelf ongelovige broer. Tot een gezaghebbend getuige. Tot een mensenkind dat een lichtend licht en een zoutend zout is. In het midden van gemeente, kerk en samenleving. En als we dan nog een laatste vrucht mogen noemen. Dan denk ik aan de zendbrief die hij geschreven heeft. De brief van Jacobus. Waarin zulk een sterke nadruk gelegd wordt op de praktijk der godzaligheid. Toon mij uw geloof uit de werken. En weet u hoe Jacobus die brief dan begint? Wel, die begint hij met die prachtige aanduiding. Jacobus, een dienstknecht van God. En van de Heere Jezus Christus. Kortom, sinds Pasen weet hij zich voor altijd gebonden aan zijn oudste broer. Wiens dienstknecht, wiens slaaf hij verlangt te zijn. Vroeger berispte hij zijn broer. Bespotte hij hem. Wilde hij over een meester. En nu zingt hij met het oog op hem. Och Heer, ik ben, oh ja, ik ben uw knecht. Uw dienstmaagdzoon. Gij slaakt het mijne banden. Daarna is hij gezien van Jacobus. En gemeente, dan ziet u wel waar waarachtig geloof in Christus doorbreekt in ons hart. Waar ons leven komt te liggen in de opgestane zaligmaker. Daar komt vrucht. Catechisme zegt, het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nou, is die vrucht er in ons leven? Is er dankzij Pasen een wandel in het licht? En dan tenslotte, hoe is het met Jacobus afgelopen? Wel, dat lezen we niet in het woord. Maar de geschiedschrijving vermeldt dat hij uiteindelijk de marteldood is gestorven. om zijn geloofsgetuigenis door de Joden gevangen genomen, zette men hem op het paasfeest op het dak van de tempel. En de eis luidde dat hij zijn volksgenoten zou aanraden om Jezus af te zweren en te blijven bij het geloof der vaderen. Anders zou hij de marteldood sterven. Hij kon kiezen. Christus verloochenen of naar beneden geduwd te worden. En toen, nou, Jacobus kon niet zwijgen. Vol van de Heilige Geest getuigde hij ook vanaf het dak van de tempel het geloof in zijn meester. En het hoofd en de ogen naar boven heffende moet hij getuigd hebben: mijn broeder en mijn God. Toen stootte men hem naar beneden en stierf hij de marteldood. Erg om hem te beklagen, om hem te betreuren? Nee, want zonder dat ze het zelf beseften, stoten degene die hem deze dood aandeden uiteindelijk de hemelse heerlijkheid in, waar hij nu zijn oudste broeder en meester eeuwig mag dienen en eeuwig mag aanschouwen en eeuwig mag verheerlijken. Wat een werkelijkheid, gemeente. Want wie hem hier op aarde heeft ontmoet en van heler harte voor hem en zijn middelaarswerk is ingewonnen, die mag hem eeuwig toebehoren. Die mag hem eeuwig zien. Johannes getuigt daarvan. En zijn dienstknechten zullen hem zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En zij zullen hem dienen. Nacht en dag. In zijn tempel. Dan komt op de aardse dienst, aan de aardse dienst een einde. Maar die mag overgaan in de eeuwige dienst hierboven. En weet u, dan eindigen ook Gods kinderen niet in zichzelf. Maar dan eindigen ze in hem. In de Vader die hen verkoos. In de Zoon die hen heeft gekocht. En in de Geest die hun ogen heeft geopend. Drie ene God. U zij al de eer. Amen. 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden. In mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. 31, het vijfde vers.